Gemeente, in dit avonduur openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het tweede boek van Mozes, Exodus, en lezen uit het vierde hoofdstuk, vers 18 tot het einde. Schriftlezing is Exodus 4, vers 18 tot en met 31.
Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en zeide tot hem: laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes: ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes: terwijl gij heen trekt om weder te keren in Egypte, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd: laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg, in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeiden zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. De Heere zeide ook tot Aaron: ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan den berg Gods, en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heere die hem gezonden had, en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron, en zij verzamelden al de oudsten van de kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had, en hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde, en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht, en dat hij hun verdrukking zag, en zij neigden hun hoofden en aanbaden.
Gemeente, in het kader van de prekenserie over huwelijk en gezin, waar we van tijd tot tijd onze aandacht aan geven, willen we vanavond gaan luisteren naar een paar versen uit het gedeelte dat ons is voorgelezen uit Exodus 4, en wel de versen 24... 25 en het begin van 26. Exodus 4, vers 24 tot en met 26a. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem, dat is Mozes, tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor zijn voeten en zei: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Je moet altijd werk en privé gescheiden houden. Dat is een uitspraak, gemeente, die nogal eens een keer gehoord kan worden in onze tijd en die verschillende achtergronden kan hebben. Onder andere kan dat gezegd worden om het persoonlijke leven van mensen die vaak in de schijnwerpers staan te beschermen. Mensen die bijvoorbeeld in de politiek werkzaam zijn, die vaak in de pictures staan, zoals we dat dan noemen. Vaak ook heel veel dingen in openbaarheid moeten doen, maar die moeten ook de kans hebben om een privéleven te hebben waar dan verder ook niemand aan zit, waar niemand verder ook naar vraagt. Je mag hem aanspreken op zijn politieke beleid en wat hij in de Kamer heeft gezegd, maar wat hij thuis doet, dat moet hij zelf weten. Gemeente, er kan wel het een en ander zijn wat begrijpelijk is en wat misschien ook wel goed is als je dat soort dingen overdenkt, maar zoals het toch vaak gaat, spreekt de Bijbel op dit punt toch weer een andere taal dan de mensen. Neem nou bijvoorbeeld die man die wij in de schriftlezing vanavond tegenkomen, die Mozes. Ieder kind hier vanavond kent hem en iedereen weet, Mozes heeft een groot deel van zijn leven een heel openlijke, publieke functie gehad, want we kennen hem immers als de leider van het volk Israël door de woestijn heen. Maar vanavond, gemeente, krijgen we ineens eventjes, het is maar een paar verzen, een blik in zijn gezinsleven. Dan gaat het niet als over Mozes als leider en Mozes als middelaar enzovoort. Nee, het gaat nou even over Mozes als vader. En dan blijkt de Heere die man tegen te komen. Hij houdt hem tegen. Hij zet hem stil en dat gaat er nogal heftig aan toe. En dat heeft ermee te maken dat de Heere vindt dat er bepaalde dingen in het leven van Mozes zijn die anders moeten gaan worden voordat hij straks in Egypte zijn taak als leider van Israël zal kunnen gaan beginnen. Nou, dat is een hele oude geschiedenis die we dan voor ons hebben. Het is misschien niet eens de bekendste uit het leven van Mozes. Misschien zijn er wel mensen in de kerk vanavond die zeggen, stond dat ook nog in de Bijbel? Een heel beknopt verhaal. En ook mede omdat het zo beknopt is weergegeven, heeft het iets raadselachtigs. Je zou ook kunnen denken, het staat niet alleen qua tijd ver van ons af, maar verder ook, ja, wat voor relatie heeft nou zo'n geschiedenis met ons leven? Het gaat hier ook over een ritueel wat ons verder vreemd is, de besnijdenis. Maar we herinneren ons, gemeente, het doopsformulier is net voorgelezen, dat volgens de kerk der reformatie in plaats van die besnijdenis inmiddels iets anders is gekomen waar u wel allemaal mee te maken hebt. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis is gekomen. En gemeente, zullen we met dat in ons achterhoofd dan toch maar gaan luisteren naar wat daar in die herberg gebeurt. Daar ergens halverwege Midian en Egypte. Hopelijk ligt er voor ons allemaal weer onderwijs in. We schrijven als thema boven de prediking het incident in de herberg. Twee gedachten. We horen allereerst van Gods dreigende verbondswraak. In de tweede plaats van Gods genadige verbondszegen. Het incident in de herberg. Gods dreigende verbondswraak. Gods genadige verbondszegen. Gemeente, Mozes is dus onderweg. En dat is iets wat eigenlijk wel typerend is voor heel zijn leven, vindt u niet? Want hoeveel jaren van dat bewogen leven van Mozes geldt het niet dat hij zich van de ene naar de andere plaats aan het begeven is? Ik zei net al, op dit moment treffen we hem ergens aan in dat woestijnachtige gebied. Dat moet ergens in de Sinaï-woestijn geweest zijn, op weg van Midian, waar hij 40 jaar heeft rondgezworven en waar hij van zijn schoonvader Jethro een kudde schapen meegekregen heeft om daarop te passen. En nu is hij onderweg naar Egypte, want inmiddels is hij door God bij die brandende braamstruik geroepen om een heel andere taak te gaan vervullen. Een nieuw arbeidsveld ligt op hem te wachten. Hoewel, het is niet een heel andere taak misschien. Het moet ook een soort kudde zijn waar hij straks de herder van zal wezen. Een heel volk zal straks onder zijn leiding uit het diensthuis van Egypteland worden uitgeleid om op weg naar Kanaan te gaan. Nou hebben we dat allemaal niet gelezen wat er aan onze tekst vooraf gegaan is. Maar u weet natuurlijk wel, en de kinderen weten dat ook, dat die Mozes nou niet meteen van plan was om op dat verzoek en op die roeping van God in te gaan. Hoeveel bezwaren heeft die man niet naar voren gebracht? Allerlei dingen waarvan hij zei, Heer, geeft u alstublieft die opdracht aan een ander en u weet toch wel hoe ik ben en wat ik allemaal niet kan. Hij probeert er onderuit te komen. Maar het ene na het andere bezwaar wordt door God ontkracht. Mozes krijgt belofte mee. Hij krijgt wondertekenen die hij mag gaan doen. Uiteindelijk wordt hij ook nog bemoedigd met de mededeling dat zijn broer Aaron hem zal gaan ondersteunen. Ook als hij straks voor die grote farao zal moeten staan. En Mozes weet het uiteindelijk niet meer, gemeente. Zo is het als God een mens te sterk wordt. Je kan zoveel dingen inbrengen, maar op een gegeven moment is het afgelopen. Dan wordt hij je te sterk. Dan heb je geen woorden, geen bezwaren meer over. En dan geef je je in de hand en in de weg van de Heer. En zo zien we hem dan in dat gedeelte dat we lazen onderweg. Met de staf Gods, waarmee hij straks nog zoveel wonderlijke dingen zal gaan doen, in zijn hand. Alleen Mozes is niet alleen onderweg. Hij heeft een aantal mensen bij zich en u ziet dat staan in vers 20. Mozes nam zijn vrouw en zijn zonen, voerde hen op een ezel. Want, dat weten de kinderen natuurlijk ook, toen die indertijd in Midian bij Jethro aankwam, omdat hij op de vlucht was. Hij had een man doodgeslagen in Egypte, hij moest ergens asiel aanvragen. Toen heeft hij niet alleen een gastvrij onthaal bij die Jethro gekregen, maar toen heeft hij ook een huwelijk gesloten met een van de dochters van deze man. Zippora, haar naam valt straks ook in de tekst. En met Zippora, zo horen we dus, heeft hij inmiddels kinderen gekregen. En verderop in Exodus komen we ook achter de namen van die jongens. De ene heet Gersom en de tweede Eliezer. En op reis naar Egypte komt er dan een moment dat ze moeten gaan overnachten. En het is dan, zegt onze tekst, in een herberg dat ze schuiling zoeken voor het donker en voor de kou van die woestijnnacht. Ze zouden in het Midden-Oosten vandaag spreken over een karavanserai. Misschien kent u het woord niet. Een of andere omheinde plek waar je niet alleen zelf kan gaan slapen, maar waar je ook je beesten neer kunt zetten. Waar je even op krachten kunt komen. Waar je wat beschutting hebt voor allerlei gevaren. Maar dan ineens, juist in die herberg, blijkt er sprake te zijn van een heel groot gevaar. Ja, van een dodelijk gevaar. En wat onthutsend, gemeente, dat we dat in het begin van onze tekst horen, dat dat gevaar afkomstig is van God. Hoe kan dat nou, kinderen? Mozes op weg om Gods opdracht te gaan vervullen. En dan is die man halverwege. En dan lezen we hier, het staat werkelijk zwart op wit in de Bijbel. En de Heere zocht hem te doden. Er zijn verklaarders geweest die hebben eraan gedacht dat misschien Mozes ineens een onverklaarbare dodelijke ziekte kreeg. Dat hij ineens, bij wijze van spreken, op sterven ligt. Ik voel er meer voor, gemeente, om te denken aan de verschijning van de Heere in de persoon, in de figuur van een man die met Mozes gaat worstelen. Het doet een beetje denken, misschien had u daar ook al wel aan gedacht, aan wat je in het boek Genesis een keer leest van Jacob, die in Pniel worstelt met de engel des Heren. Ik kom daarbij omdat dat laatste stukje van onze tekst, vers 26, hij liet van hem af. Daar staat in de grondtekst een woord dat, als je je dat een beetje probeert voor te stellen, wijst op het beëindigen van een handgemeen, een worsteling. Hij liet hem met rust, hij liet hem gaan. Dus gemeente, wij stellen ons zoiets voor als wat je in der tijd aan de oever van de Jabok bij Jacob zag. God die een mens tegen gaat houden en gaat aanvatten en het is menens. Er ontstaat een gevecht van leven op dood. En gemeente, hoe kan dat nou? Is dat nou de manier waarop God met zijn kinderen en met zijn knechten omgaat? Iemand die op de weg van God zich bevindt. Want God had gezegd, je moet naar Egypte. En hij is aan het gaan naar Egypte. Wat is er nou? Gemeente, mag ik het heel kort zo samenvatten. En daar moet u eens over doordenken, want dat kan vandaag ook nog. Mozes is wel op Gods weg, maar Mozes is niet in elk opzicht in Gods weg. En dat blijken ze als deze heftige situatie zich gaat voordoen. Zelf ook heel goed te beseffen. U ziet dat die Zippora, die vrouw van Mozes, als deze dreiging ontstaat, meteen weet wat ze moet doen om er een eind aan te maken. Ze weten, gemeente, ten diepste wat er aan de hand is. En waarom dit nou ineens van Gods wegen gebeurt. En is dat vaker niet zo in het leven, gemeente? Kijk, er is natuurlijk een psalmdichter die zegt, ik heb gedwaald als een schaap in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En we hebben het wel eens een keer meegezongen, gemeente. Maar heb u nooit gedacht toen u het zong? Heren, hoe vaak is het bij mij nog erger? Onbedacht, dan kun je nog zeggen, je kon het eigenlijk niet helpen, want ik had er geen erg in. Maar dat de mens zondigt, gemeente, ook op het erf van het verbond. En hij weet ten diepste wel dat er ergens iets niet in de haak is. En als er iets voor zou vallen en je wordt stilgezet en voor de spiegel gezet, dan moet je het ook toegeven. En dan weet je waar het schort. Je hebt er overheen geleefd. Gemeente, wat zou dat nou allemaal precies bij die Mozes en Zippora dan geweest zijn? Ja, kijk, die vrouw, Zippora, die komt dus uit Midian. Ze is weliswaar getrouwd met een man die komt uit het volk van Israël, maar die Zippora is zelf geen Israëlitische. En die heeft dus ook, niet net als Mozes van jongs af aan, kennis gemaakt met de gewoonten en met de gebruiken en met de voorschriften van het volk dat God tot zijn speciale volk heeft gemaakt. En zo is Zippora ook niet van jongs af aan vertrouwd geweest met het ritueel van de besnijdenis. Dat wist Mozes wel, al had hij nog zoveel jaren van zijn leven bij de farao doorgebracht. Maar ze hadden Mozes ook als kind besneden. En dat moet ook, Joodse jongetjes moeten besneden worden. Dat is de eis van het verbond van de Heere. En nou is het niet ondenkbaar, gemeente, die richting denken eigenlijk alle verklaarders uit, dat die Zippora daar nou wel heel veel moeite mee heeft gehad. Als je nou ook straks, als ze bezig is met die besnijdenis van dat kleinste jongetje, uiteindelijk dan heel de zaak voor de voeten van Mozes werpt en ze roept bloedbruidegom, dan hoor je in haar stem ook iets van onvrede, van frustratie, van ongenoegen. En zo moet het eigenlijk ook gegaan zijn, gemeente, toen het oudste kind besneden werd. Ze had toen nog wel toegestemd. Dat moet dan maar gebeuren, Mozes, zoals jij dat dan van je ouders hebt geleerd, Gersom. Want er is er hier in onze tekst maar één die nog besneden moet worden, dus die andere was het al. Laat Gersom dan maar besneden worden. Maar toen ze dat eenmaal een keer meegemaakt had, gemeente, kunt u zich voorstellen dat die vrouw uit Midian, die dat dan ziet gebeuren bij haar kind, die lieveling, die zuigeling. Wat doen ze met mijn jongetje? dat ze tegen Mozes heeft gezegd: Mozes, dat was eens, maar nooit weer. En kunt u zich voorstellen, gemeente, zoals het ook nog wel eens gaat tussen echte lieden, dat die man heeft gezegd: nou ja, doe dan maar. En Eliezer werd geboren, maar Eliezer bleef onbesneden. En kijk, gemeente, dan kun je als mens daar natuurlijk een mening over hebben. Je kan zeggen: nou ja, waar hebben we het over? Het is ook maar zo'n kleinigheid, zo'n besnijdenis van zo'n baby. Het is ook iets begrijpelijks, nietwaar? Zo'n moeder die daar moeite mee heeft en die dat een wrede zaak vindt. Dat kind de hele dag nog liggen huilen, die oudste, en dat wil ze niet nog een keer meemaken. Begrijpelijk dat iemand daar moeite mee heeft. Nou, gemeente, wij leven in een tijd vol meningen. Maar we weten in de kerk toch dat we niet kunnen leven bij wat de mensen vinden, maar dat we moeten luisteren naar wat God ervan vindt. We altijd maar onthouden, kinderen. Mensen kunnen van alles en nog wat zeggen. Ik vind dit en ik vind dat, maar daar koop je niks voor. Het gaat erom, wat vindt de Heer ervan? Maar we hebben met God te maken. En dan kan ik het een kleinigheid vinden en ik kan het begrijpelijk vinden en ik kan toegeven. Maar als de Heere zijn mening geeft, gemeente, met eerbied gesproken, dan blijkt in die herberg onderweg God dit een zeer ernstige zaak te vinden. Allereerst voor dat kind zelf, gemeente. We hebben nog niet zo lang geleden in een avonddienst Genesis 17 gelezen. En u weet misschien nog wat daar bij de instelling van het verbond en bij de instelling van de besnijdenis heeft geklonken. Als iemand in het volk Israël niet op de rechte manier besneden wordt, hij blijft zoals hij is, een heidenskind eigenlijk. Zo iemand moet uit zijn volken worden uitgeroeid, staat er in Genesis 17. Dat is ernstig voor die kleine Eliezer. Dat kind loopt gevaar. Maar let ook eens op Mozes, gemeente. Die man die is onderweg om straks een openbaar ambt te gaan bekleden. Die moet leider worden van een heel volk. Die moet leiding geven aan het verbondsvolk van de Heere. En publiek en privé zijn in Gods koninkrijk nou helemaal niet te scheiden. Moet jij, Mozes, andere mensen gaan leiden en zelf nalatig zijn? Moet jij andere mensen gaan vertellen hoe ze moeten leven en wat God van hen vraagt, terwijl je zelf niet helemaal 100% naar de Heere luisteren wil? En zie daarom, gemeente, voordat hij straks de douane bij de grens van Egypte passeert, moet er eerst wat uit de weg geruimd worden. Maar dat is dus voor de bestwil van Mozes en van het kind van Mozes. Ziet u dat alvast, gemeente, voordat we dat straks in de tweede helft van de preek gaan uitwerken. Maar dit is dus niet als een oordeel bedoeld waarbij heel dat gezin straks het verderf tegemoet gaat. Nee, het is net als bij Jacob in Pniel. Een mens op tijd een halt toeroepen op dat hij zijn verderf nou juist ontlopen zal. En daar kan de Heere juist allerlei van die situaties voor gebruiken. Waarvan wij eerst denken: wat erg. En waarom doet de Heere dat nou? Terwijl de Heere er nou juist een heilzame bedoeling mee heeft. Zei het doopsformulier dat trouwens ook niet vanavond. Dat God om die reden er nog wel eens voor kiest om het kwade niet van zijn kinderen te weren, maar dat hij ervoor kiest om het voor hun bestwil te gebruiken. Maar gemeente, we gaan toch eerst eens even letten op dat aspect van die verbondswraak. Op dat moment dat Mozes aangegrepen wordt. En hij wordt zo aangegrepen dat hij in levensgevaar komt. Wat heeft God daar nou allemaal in te zeggen, gemeente? Nou, laten we eerst samen constateren hoeveel waarde God hecht aan de instellingen van zijn verbond. Daarin liggen natuurlijk allereerst lessen voor ouders vanavond. Je zou ook deze les natuurlijk kunnen trekken. Hoewel dat niet voor heel veel ouders zal gelden, maar het is wel een les die uit onze tekst naar voren komt. Stel nooit zomaar nodeloos de doop van je kind uit. Dat is ook een les uit Exodus 4. Maar er zitten meer lessen achter, gemeente, want aan die instellingen en die inzettingen van de Heere, daar zitten allerlei verplichtingen aan vast. Waar het doopsformulier ons natuurlijk ook vanavond in onderwezen heeft. Het ging toch ook vanavond over een nieuwe gehoorzaamheid, waartoe wij allemaal, ouders en kinderen, groten en kleinen, verplicht worden, niet een aanrader. Nee, dat is heilige eis van de God van het verbond. En daar hebben vanavond vier mensen een belofte afgelegd. En herinnert u het zich nog, de andere ouders in de kerk? Of ge niet belooft en voor u neemt dit kind waarvan gij vader en moeder zijt, naar uw vermogen, in de voorzijde leer, te onderwijzen, thuis begint dat, en te helpen en te doen onderwijzen op de Calvijnschool of op andere scholen. Voortgezet onderwijs. Maar wat is er van dat ja-woord en van die belofte en van die toezegging terechtgekomen? Ik heb dat ook 5 keer gezegd, gemeente, dus ik vraag het mezelf ook. Je kan wel eens het idee hebben, ja, dat is nou zo lang geleden. En ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, ja, toen ik mijn eerste ten doop hield, dominee, ja, hoe oud was ik zelf toen eigenlijk? En het was net als met het doen van belijdenis. We waren begin 20 en je gaat mee en het hoort zo. Maar ja, wat hebben we nou eigenlijk gezegd? We dachten er niet bij na. Ja, we hebben het wel gezegd. En er is een God die dingen die met het verbond te maken hebben, bloedserieus neemt. En die ook op elk ja-woord wat ik voor zijn aangezicht heb uitgesproken, terugkomt. Of het nou in een herberg is, of voor zijn rechterstoel is. Hij neemt het wel serieus. Dat is huiswerk, gemeente. Het is nog maar een eerste les. Want ik wijs u vervolgens en mezelf ook op het volgende. Je merkt in deze geschiedenis ook hoe verschrikkelijk het belangrijk is dat er tussen die ene ouder van dat kind en die andere ouder, dat er eensgezindheid is in de geloofsopvoeding. Want die mensen in die herberg hadden wat dat betreft een probleem, gemeente, dat ben u toch wel met mij eens. Het is ook niet voor niets dat die vrouw blijkbaar vanuit die herberg vice versa weer terug naar haar vader gestuurd is. Als ik later het verslag in Exodus 18 mag geloven, Jethro komt nog eens een keer bij Mozes op bezoek in de woestijn, u weet dat wel. Maar dan zijn ze al veel verder in de geschiedenis. En dan pas neemt Jethro zijn dochter en zijn 2 kleinzoons weer eens mee. En dan ziet Mozes zijn gezin terug. Maar al die tijd hebben ze elkaar niet gezien, want Mozes had er teruggestuurd. Waarschijnlijk na afloop van deze geschiedenis. Want zoals Sipora geestelijk sprak en dacht, kon Mozes er in Egypte niet gebruiken. Nou hing dat natuurlijk samen, gemeente, met zijn bijzondere positie als toekomstig leider van het volk. Maar begrijpt u en begrijpen jullie jonge mensen ook dat er daarom regelmatig ook vanaf de preekstoel hier gewaarschuwd wordt. Als je nou verkering zoekt en als je nou wil gaan trouwen, kijk dan uit met mensen uit Midian, begrijp je wel? Die anders opgevoed zijn, die anders erover denken, over 101 dingen. Die dingen niet aanvoelen. Want wat je als kind niet meegekregen hebt, gemeente, om dat dan later in je leven wel bij te leren, om dingen te gaan aanvoelen, om dingen te gaan waarderen, om hetzelfde te denken over cruciale onderwerpen. Om dezelfde prioriteiten te gaan stellen als het gaat over wat geef ik mijn kinderen mee. Gemeente, het is zo belangrijk. En als je eenmaal getrouwd bent, dan leert Exodus 4 ons, gemeente, dan moet je als uit één mond spreken, anders is het funest. Een vader en een moeder die twee verschillende dingen zeggen, de een is eigenlijk wel voor de besnijdenis en de ander die roept bloedbruidegom. Gemeente, het kan funest zijn. Spreek elkaar nooit tegen als het gaat over dingen waarin je kinderen geestelijk wilt opvoeden. Val elkaar niet af. Maar dat zou je niet alleen maar kunnen betrekken op de verhouding tussen vader en moeder. Maar dat kun je ook betrekken op wat vader en moeder ten aanzien van de kerk thuis zeggen. En dat kan heel moeilijk zijn, gemeente. Ook in bepaalde situaties natuurlijk. Maar u ziet toch zelf ook dat dat ook gevaarlijk kan zijn. Dat dat ook schadelijk kan zijn. Datgene wat in de kerk of vanaf de preekstoel klonk, om dat af te vallen of tegen te spreken in bijzijn van kinderen. Kinderen hebben duidelijkheid nodig. Kinderen hebben consequentheid nodig. Ook die pubers. Die hebben richting nodig. Ik wijs u en mezelf ook nog op de derde les die hierin ligt. Want ik maak uit onze tekst op dat de man in dit gezin wel een heel verantwoordelijke positie heeft. Kijk, we hebben net tegen elkaar gezegd, die Zippora met haar Midianitische achtergrond en met haar moeite met die besnijdenis, die is uiteindelijk de oorzaak geweest dat dat jongste jongetje nog niet besneden was, zoals het hoorde. Maar als de Heere de deur van de herberg binnenkomt, dan gaat hij niet naar Zippora toe, maar dan gaat hij naar Mozes toe. Want hij is het hoofd van het gezin. Hij is de man die de hoofdverantwoordelijkheid draagt. Ook voor dat niet besneden zijn van Eliezer. Hij is ook voor de opvoeding van dat kind hoofdverantwoordelijke. En ik zeg het tegen u en tegen mezelf, zei vaders. Wij kunnen natuurlijk heel druk zijn en we moeten druk zijn om ons gezin te onderhouden. En je kan druk zijn met het openbare leven, maar hoe is het met de opvoeding? De tijd waarin wij leven is ook veel te gecompliceerd om voor al die moeilijke vragen waarvoor de opvoeding ons stelt, alleen onze vrouwen te laten opdraaien. Daarin hebben mannen een hoofdtaak. Ten slotte, gemeente, voordat ik naar de tweede helft ga, maar let u ook nog eventjes, want dat zou je haast over het hoofd zien, op die ernst van wat wij dan noemen zonde van nalatigheid. Dat zie je toch vaak over het hoofd? Zonde die in de krant komt, daar heb je oog voor. Moord en doodslag, inbraak, diefstal, aanslagen, terrorisme, dat is zonde. Maar gemeente, iets kleins, in onze ogen iets kleins nalaten, alleen maar iets niet doen, kan, zoals hier blijkt, in Gods ogen al een doodzonde zijn. Of iets anders wat niet opvalt, weet u wel, net als Mozes een keer dus heeft gedaan, blijkbaar, toegeven, nou toe dan maar, ja jij je zin dan, voor de lieve vrede dan maar. En zo gaat het de ene week en de volgende week is er wat anders. Zo gaat het ene jaar en de kinderen worden wat groter. En moet nog iets meer toegeven, want anders heb je thuis ook geen leven. Gemeente, zou Exodus 4 voor ons allemaal ook niet een spiegel kunnen zijn? Hoeveel stapjes hebben we al gezet in de richting van de wereld? Hoe nou eerlijk thuis voor ons aangezicht en met elkaar bespreken. Hoe vaak bent u al Mozes geweest en heb je gezegd, nou toe maar, toe dan maar, toe maar. Dan ben ik eraf. Dan hebben we uitgediscussieerd, toe maar. Maar waarheen, gemeente, als je dan nou eens even over een langere periode je gezinsleven en je persoonlijk leven overziet. Het kan ook zijn dat iemand dat in zijn eentje moet waarnemen bij zichzelf. Die heeft helemaal geen gezin, maar die is in zijn eentje aan het schuiven. Waarheen ben je nou aan het schuiven? Waarheen begeeft je leven zich? En je gezinsleven? Nou, gemeente, dat is het eerste. Niet het mooiste stuk van de preek natuurlijk. Ook niet het meest populaire om over te spreken met elkaar, maar wel heel erg nodig. Net als zoals het nodig was dat Mozes vastgegrepen werd en dat hij stilgezet werd en dat dat gezin tot bezinning gebracht werd. Het was heilzaam bedoeld, want zoals Mozes toen leefde met zijn kinderen, zo kon hij niet doorgaan. Het is nuttig, gemeente, om je de ernst en de verantwoordelijkheid van het leven op het erf van het verbond te bedenken. Het kan nodig zijn om daar nou eens heel nadrukkelijk bij bepaald te worden. Je hebt ook wel eens het gevoel, gemeente, dat als er ja-woorden uitgesproken worden in de kerk, dat daar ook soms heel weinig waarde aan wordt gehecht. Ik zal er niet over uitweiden. Maar mensen die binnen één kalenderjaar kans zien om in één kerk belijdenis te doen en te trouwen en van kerk te veranderen, dan is dat ja-woord lichtvaardig geweest. Kan niet anders. We staan wel voor het aangezicht des Heren, gemeente. En hij komt er een keer op terug. Dus heilzaam om je daar op te laten aanspreken. Maar nou is het een pastorale nood die opkomt onder het luisteren naar deze tekst. Ik stel mij voor dat dat ook met name dan in het hart van ouders is die zeggen, dominee, ik heb al een aantal keren bij die doopvont gestaan en ik heb al een aantal jaren ervaring met opvoeding en ik word steeds banger dat het me niet lukt en ik word steeds meer gewaar dat ik het niet kan. Ik word bepaald bij mijn eigen onmogelijkheden en bij mijn eigen tekortkomen. Ik ben ook zelf nog een zondaar en dan moet ik zondige kinderen voor u gaan grootbrengen. En dan hoor ik ook nog dat u mijn ja-woord serieus neemt en dat de instellingen van uw verbond gerespecteerd moeten worden. En dat het zo nauw luistert. Kan misschien ook wel de vraag zijn van de doopouders van vanavond of andere mensen in de kerk. Wie kan dan zalig worden, zou je zeggen, als je dat hoort? Hoe God zelfs met een man als Mozes omgaat. Gemeente, hebben we nog een andere boodschap voor u. En dat is zo wonderlijk. Want dan wijs ik u weer op Sippora. Die vrouw waarvan we net zeiden, nou daar lag het probleem. Waarschijnlijk lag daar het probleem. Die heeft die tweede besnijdenis van het jongste kind verhinderd. Teergevoelig als ze was. Gemeente, die vrouw heeft dan toch maar, toen ze doorkreeg hoe groot de dreiging was, ergens dat mes vandaan gegrist en alsnog gedaan wat ze nog niet had gedaan. En ze heeft eigenhandig dat jongetje besneden. Ik weet niet hoe oud die geweest is. En vervolgens dat bloedig stukje vel, misschien het mes er wel bij, voor de voeten van Mozes geworpen. En op dat moment staat er in de Bijbel: laat God hem met rust. Hij liet van hem af. En Mozes mag blijven leven. Sippora krijgt hem als het ware terug als echtgenoot. En vandaar dat ze tegen hem roept: je bent als het ware mijn bruidegom weer. Maar wel een bepaald soort bruidegom. Bloed. Bruidegom. En ik zei, gemeente, dat is nou wonderlijk. Als je die vrouwen hoort roepen: bloedbruidegom. En je stelt heel dat tafereel voor. Het is een onthutsend. Het is een aangrijpend tafereel. Daar staat een vrouw die iets gedaan heeft wat ze eigenlijk niet wou doen. En ze roept nog wat van ontzetting. Van boosheid misschien wel. Van frustratie. En tegelijkertijd, gemeente, die vrouw gaat preken. Preken. Want ze zegt ook met wat ze doet en met wat ze uitbrengt. Er is ontsnapping, ontkoming aan de dood via het bloed. Het is nog niet veel bloed. Het is maar het bloed, een paar druppels maar, van een klein jongetje. Maar intussen, gemeente, is dat bloed van die besnijdenis wel een heenwijzing. En dat zit toch altijd in het ritueel van de besnijdenis. Dat ging toch uiteindelijk, als dat bloed van al die jongetjes in Israël moest vloeien, ging dat toch om het heen wijzen naar het bloed van hem die komen zou in de volheid van de tijd. Net zoals die druppels water die gevallen zijn en gesprenkeld zijn op de voorhoofd van Floris en van Gislaine. dat ook heen wees, terug wees naar het bloed van Jezus Christus. Dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat bloed dat betere dingen spreekt dan Eliezer. Dat bloed dat uiteindelijk de redding betekent voor mensen als Mozes. Voor mensen die het verbond dreigen te verbreken. Die de kantjes eraf lopen. Die hun gevoel laten spreken in plaats van het woord. Wij prediken uw gemeente via de mond van Zippora. Wat een wonder. Het perspectief op de bloedbruidegom. Die betaald heeft om zich een bruidskerk te verwerven. En gemeente, dan is het weer heel ruim, net zo ruim als vanmorgen. Met wat voor schuld u dan ook vanavond in de kerk bent gekomen. Misschien waren het persoonlijke zonden die helemaal niks met die, heel die doopsbediening te maken hadden. Maar je ging hier zitten en je geweten werd gekweld door allerlei ongerechtigheid. Er is bloed, gemeente, dat reinigt van alle zonden. Maar misschien zijn het ook juist wel zonden waarvan je je vanavond bewust geworden bent die je hebt gedaan. Of juist dingen die je hebt nagelaten. En dat is nou tot oneer geweest van die God van het genadeverbond. Je hebt zijn verbondsvoorrechten veronachtzaamd. Je hebt zijn roepstemmen in de wind geslagen. Je hebt alles waarmee hij je nagewandeld heeft, heb je genegeerd. En je bent zelf maar doorgegaan. En nou besef je vanavond, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Of er is een man, een vader, een vrouw en een moeder in de kerk. Je werd na 15 of 25 jaar herinnerd aan een ja-woord en je zegt, Heere, wat heb ik er nou van gemaakt? Is er nog doen aan? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Of kinderen die teruggedacht hebben aan het feit dat ze zelf ooit gedoopt zijn. Inmiddels zijn ze opgegroeid. Ze hebben zoveel jaren de duivel gediend en de wereld nagelopen. En nooit acht geslagen op die goede God van het verbond. En vanavond zette die je stil en hij zei, hoe zit het met jouw leven? En ben je ook nog een keer van plan om ja te zeggen hiervoor in de kerk, om belijdenis te doen? Hij zegt, Heer, hoe kan het? Mijn verzondigde leven. Bloedgemeente, er is bloed beschikbaar dat reinigt en dat ook heiligt en dat ook kracht in zich heeft om een nieuw leven te beginnen voor het aangezicht van de Heer. Gemeente, beseffen we vanavond wel, als de genade ons ook vanuit Exodus 4 op een ongedachte manier wordt verkondigd, dat het geen goedkope genade kan zijn. Als wij straks mogen gaan zingen van de deugd der milde goedheid, God die nog met zondaren van doen wil hebben, omdat hij hun zonde wil vergeven, dan zit daar wel achter wat u ook gaat zingen van die strenge rechtsgedingen. Niet alleen dat Mozes werd aangegrepen in een herberg, maar dat de Heere zijn zoon een keer heeft vastgegrepen. En dat hij wel moest sterven. Voor Mozes en voor al die anderen. Gemeente, als we daar zicht op mogen krijgen. En als dat het geheim van je leven en van je gezinsleven wordt. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Krijg je ook nieuwe kracht uit een doopdienst. Om met je gezin voor hem te gaan leven. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid. Al moet er misschien een hoop veranderen. Maar ik zal doen zien de oprechtigheid. Amen.